Yes, welkom allemaal. Wat tof dat jullie allemaal zijn gekomen. Want het is de eerste dienst van het nieuwe seizoen. En echt vet leuk dat jullie hier allemaal zijn. Het thema van deze dienst is waar bent u? En dat is een vraag die wij als jongeren, volwassenen, misschien wel ouderen hebben. Want in de Bijbel staat, God staat ook naast jou in de moeilijke tijd. Maar er is oorlog, er is hongersnood. En misschien zit je helemaal niet lekker in je vel en dan denk je, nou God, waar ben jij, u? Want ik voel het niet. En hierover gaat Frank Pullen vanavond spreken. Welkom, dankjewel dat je bent gekomen. En ik mag nog twee mensen verwelkomen. En dat is Rosanne Bentum, zij heeft zich aangesloten bij het Resonate-team. Zij is onze beamer en helpt mee in de organisatie van de diensten. En ik mag ook verwelkomen Eva Mol. Zij helpt ook mee in de organisatie van de diensten. Superleuk dat jullie erbij zijn gekomen. Wij gaan straks een filmpje kijken. En dit filmpje dat gaat over de vragen, waar bent u? Want ja, ik weet het niet. En hierna zingen wij Jezus overwinnaar.
Yahweh, Lord Jehovah, Adonai, the Lord our Sovereign, Elohim, mighty Creator, El Roi, God who sees, El Shaddai, Lord God Almighty, Jehovah Jireh, the Lord our Provider, Jehovah Rapha, the Lord our Healer, Jehovah Sama, the Lord is present. De Heer is aanwezig. Laten we met elkaar gaan staan.
Thank you.
is gebeurd de afgelopen week. Alles wat er in jouw hart leeft. Hij is overwinnaar over alles wat je meemaakt. Overwinnaar. Vergeet dat never, never, nooit.
Zo, horen jullie maar goed? Kijk, hartstikke mooi. Zo, welkom allemaal. Ook namens mij, bedankt dat ik hier mag zijn. Ik kwam vanuit Zwolle vandaag langs de boerenwegen hier. Ben hier nog nooit geweest. Volgens mij heb ik ooit een keer online gesproken, toch? In de coronatijd. Ik woon in Zwolle. Ik kreeg net al een vraag van waar komt jouw accent vandaan? Ik heb heel veel in het buitenland gewoond en ik kom officieel uit Marienberg, dat ligt dicht bij Harderberg. Dus een beetje uit een soort boerendorp. Maar toen ben ik nu, dus sinds 3 jaar woon ik in Zwolle. Want mijn vrouw, Joella, die komt uit Dordrecht. Dat is in de buurt van Rotterdam. En toen we gingen trouwen, we hebben elkaar op opwekking ontmoet. Ze was heel mooi, was heel bijzonder. En toen moesten we een woonplaats uitkiezen natuurlijk. Ik heb een klein beetje gewonnen, want Zwolle is wel iets meer aan de kant, of iets meer, een stuk meer aan de kant van Harderberg dan aan de kant van Dordrecht. Maar in ieder geval, daar woon ik nu. Ik werk als personal trainer. Ik heb een eigen bedrijf, dat heet Fit met Frank. Dus ik probeer mensen gewoon heel fit te maken door middel van voeding, door voedingcoaching en heel veel fitness training. Dus de hele week met fitness bezig, maar ook heel veel met geloof. Geloof is mij echt heel belangrijk en de vraag waar we het vanavond over gaan hebben. Waar bent u? Dat is een vraag waar ik zelf ook, die ik heel vaak heb gesteld ook in mijn leven. Ik heb veel fysieke dingen meegemaakt in mijn leven. Ik ben heel veel op reis geweest, wat ik al zei. Dat heb ik gedaan met allemaal goede doelen. Heel veel voor christelijke projecten bezig geweest. Heel veel gezien met mijn eigen ogen. En nu ben ik wat degelijk in die zin. Ik woon gewoon lekker in Nederland. En ben lekker hier. Maar dat heeft ook zijn reden waarom ik hier zit. Maar daar komen we zo meteen op. Maar we gaan het dus hebben over waar bent u? En ik wil met jullie zo meteen even naar de Bijbel. Want voor mij, als ik iemand in de Bijbel zou moeten bedenken, waar ik ook van tevoren mee bezig was in mijn hoofd, dan past David daar heel goed bij, in de psalmen. En David is eigenlijk een beetje een singer-songwriter in de Bijbel. Maar wat je bij hem ziet, is dat hij al zijn emoties en alles wat hij naar God heeft, uit hij gewoon. En dat kan van alles zijn. Dat zijn zo'n lofmomenten. Maar zeker ook de moeilijke momenten die David mee heeft gemaakt. Mag ik af en toe even een slokje drinken? In Psalm 23 heb je het volgende. Dan zegt David, de Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. En al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. En u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Dat was David, die soms, zoals in Psalm 23, zijn hart uitte om God te loven, om God te prijzen. Maar als je 10 versen teruggaat in Psalm 13, daar is ook David, er is ook een psalm van David, waarin hij zegt... Heere, bent u mij helemaal vergeten? Hoe lang nog houdt u zich voor mij verborgen? Moet ik nog lang naar u uitzien? Dag in, dag uit, schreeuwt mijn hart om u. Laat u mij nog lang overheersen door mijn vijand? Kijk toch naar mij om, Heere, en laat mij eens iets van u mogen merken. U bent toch mijn God? Geef mij uw licht en kracht, zodat ik niet zal sterven. Dat was ook David. En 3 versen eerder in Psalm 10 zegt hij, waarom blijft de afstand tussen u en mij zo groot, Heere? Het lijkt wel of u zich juist voor mij verbergt wanneer ik u het meest nodig heb. Dat is ook David. Hij kon ook naar God zeggen, ik voel het niet, ik voel afstand. Waar bent u? Waarom bent u er niet juist op zo'n moment als ik u nodig heb? En Psalm 13 die ik net voorlas over hoe lang bent u mij nog al vergeten, die eindigt met, maar ik stel al mijn vertrouwen op uw goedheid en liefde. In mijn hart is vreugde, omdat ik zeker weet dat u voor bevrijding zorgt. Ik wil een loflied voor de Heer zingen, want hij helpt mij altijd. Dat is ook David. Hij wist ook, at the end of the story, wist hij, God is good. Dat weet David, diep in zijn hart. Voelt u dat altijd zo? Nee, dat denk ik niet per se. Dat zie je ook in die psalmen, in psalm 10 en psalm 13, die zo anders zijn. En er zijn natuurlijk 150 psalmen, niet allemaal door David geschreven. Maar het is goed om ze door te lezen, om ook te zien dat je al je emoties bij God mag uiten. Zelf heb ik dat heel veel gedaan vroeger. Misschien wel iets te veel voor mijn omgeving. Ik kwam op mijn 18e tot geloof. In ieder geval, ik ben wel christelijk opgevoed. Maar ik heb veel fysieke dingetjes meegemaakt. Ik voetbalde in de jeugd bij FC Twente. En Heracles Almelo. Af en toe moest ik ook tegen FC Groningen. Ik weet niet of jullie Groningen fans zijn. Waar zijn jullie voor eigenlijk? Ja, ik zie daar in ieder geval iemand van Groningen. Wat zijn we nog meer voor? Nog meer voetbalclubs? Het is gewoon Ajax en zo hier ook. Nee, ook niet. Ja, wel een paar. Maar in ieder geval, ik voetbalde daar in de jeugd. En ik ben geboren met een ruisje in mijn hart. Dat is gewoon iets wat miljoenen mensen hebben. Is verder niet heel erg. Maar dat ruisje, FC Twente had zoiets van, we gaan zo meteen in jou investeren. Dus we willen even checken of dat wel goed is. Want we gaan zo meteen veel voor je doen. En op een gegeven moment weet ik nog heel goed dat mijn moeder werd gebeld, huilend, in de woonkamer. Ik was middelbare schoolleeftijd toen. Ging elke dag moest ik naar Enschede om te trainen. Soms naar het buitenland om te voetballen. Echt een droomleven als jochie. En mijn moeder huilde en ik dacht, wat is er aan de hand? En toen zei mijn moeder van, ja, de artsen hebben gebeld. Je uitslag is binnen. Het is missenboel. Je moet per direct stoppen met voetballen. Je mag niet meer voetballen. Je mag niet meer überhaupt iets doen waarmee je hartslag omhoog gaat. Je moet echt even je rust pakken tot je volgroeid bent. Dus tot ik ongeveer 18, 19 was. En dat was heel pittig, want mijn hele identiteit en alles wat ik was en had, lag voor mij op dat moment in voetbal. En als iemand me dan over God zou vertellen, had ik ook sowieso gezegd van, ja, als er dan een God zou zijn, waarom mag ik dan niet doen wat ik leuk vind? Want voetbal was, iedereen herkende mij met voetbal. Uiteindelijk was dat een moeilijke periode voor mij. Heb ik ook heel veel, ja, was ik voor mijn gevoel niet echt goed gedrag, ook naar mijn omgeving niet. Ik was een beetje rebels. Ik had mijn identiteit in voetbal, maar dat had ik verloren. Dus ging een beetje allemaal een beetje stoere dingen doen. En uiteindelijk was ik op een voetbalveldje bij mij in de buurt. En dat was zo'n evangelisatieproject van Athletes in Action. En echt zo'n lange jongen met gekruld haar. Echt precies hoe je in je hoofd hebt hoe Jezus eruit ziet. Zo zag hij er ook uit. En hij was heel blij en heel enthousiast. En hij had iets waarvan ik dacht van, eigenlijk wil ik datgene wat jij ook hebt. En hij zei op een gegeven moment tegen mij van, hou je van voetbal? Ik zei, ja, ik vind voetbal wel heel leuk, maar ik mag het niet doen. Toen zei hij van, maar hou je ook van God? Toen zei ik van, nee, eigenlijk niet. Maar ik wist eigenlijk wel van, ik moet wel iets meer van hem weten. Want ik vind het wel interessant wat hij heeft. Hij is zo rustig en zo kalm. Toen zei hij van, mag ik je helpen om God te zoeken? Toen zei ik van, ja, eigenlijk wil ik dat wel, want ik ben een beetje een soort van klaar met hoe ik nu doe tegen mensen. Zo, ik wil gewoon anders leven. En toen heeft hij mij, ja, hoe noem je dat, gediscipeld. Hij heeft me gewoon meegenomen. Hij heeft me de Bijbel geleerd. En dat is wat ik bedoel. Toen werd ik echt, ik ben best wel impulsief. Het is een beetje alles of niks. Dus toen ging ik heel veel Bijbel lezen. En nou, in ieder geval, dat heeft me wel heel erg geholpen. Want daardoor wist ik wel heel veel Bijbelversen uit mijn hoofd. Maar in ieder geval, toen was ik 18, 19. En toen was ik volgroeid. En toen belde de artsen naar de controles dat ik weer mocht voetballen. Was ik heel blij en dankbaar voor. En eigenlijk heb ik toen van alles en nog wat gedaan. Ik ben naar Afrika geweest, naar Oeganda met projecten. Ik ben in Brazilië geweest tijdens het wereldkampioenschap voetbal. Dan combineerde ik het WK voetbal met zeg maar, de favela's ingaan. Dan had je jonge jochies van 3, 4 jaar die al aan de druk zaten. Die wij voetbalschoenen gaven of wat dan ook. Allemaal vanuit de kerk en met de plaatselijke kerk samenwerkingen. En nou, heel veel gevoetbald. En op mijn 23e scheurde ik mijn eerste kruisband. Dat is zeg maar in je knie, voorste kruisband. Best wel grote blessure met voetbal. Moet je 9 tot 12 maanden van herstellen. was best wel pittig voor me. En 8 weken na die operatie aan mijn knie zou ik naar Hawaï gaan. Ben ik ook gegaan. Heb ik een bijbelschool gedaan op Hawaï. Dat is wel een hele mooie plek natuurlijk om een bijbelschool te doen. 3 maanden lang op Hawaï. Was echt geweldig met 300 internationale studenten. En was echt geweldig. Je wordt helemaal getraind hoe je mensen over God kan vertellen. Hoe je kan preken. Hoe je gewoon met God bezig kan zijn. Heel veel in het woord van God. Heel veel aanbidding. Echt fantastisch. De hele week gevuld met God in dat geval. Ik heb een tijd apart voor genomen. Vervolgens ga je op outreach, zo noemen ze dat. Ga je dus naar een andere plek, een ander land. Ging naar de Filipijnen toe. Op het begin was ik best wel gespannen. Omdat de Filipijnen best wel voor terrorisme was ook. Maar ik ben naar Filipijnen geweest. En een hele mooie tijd gehad. We gingen helpen in de gevangenissen. Waar je dus echt, waar heel overvol was. Omdat het systeem is wat anders geregeld dan in Nederland natuurlijk. Maar met gevangenen praten was echt heel bijzonder. In echte, bijzondere gevangenissen. En ook in de prostitutie zijn we heel veel geweest. Gingen we dus de prostitutie in. Betaalden we gewoon naar meisjes toe. En dan niet om gekke dingen te doen, maar om echt met ze in gesprek te gaan. Boden we hun nieuwe banen aan. En op een gegeven moment was dat zo ver dat gewoon de hele straat met prostitutie is gewoon gestopt. Omdat de eigenaar zeg maar tot geloof kwam. De eigenaar ging in God geloven. En die had zoiets van, ik moet dit niet meer doen. Dus alle meisjes kregen ander werk. Het was echt heel dankbaar werk om te doen. En toen dacht ik eigenlijk van, dit wil ik eigenlijk mijn hele leven doen. Dus ik ging terug naar Nederland toe. En ik ging appartement zoeken in Filipijnen. En ik wou eigenlijk weer terug om elke dag de gevangenis in. En om prostitutie en om gewoon echt mensen te vertellen over God. Dus vol van God, 6 tot 7 maanden helemaal met God bezig geweest. Kom ik terug in Nederland, mijn jaarlijkse check voor mijn hart. En toen was het in één keer weer Mr. Boel. Toen zei de arts hier in Groningen, in het Universitair Medisch Centrum, zei, Frank, het is Mr. Boel. Je hartklep zeg maar, is niet meer goed. We weten niet wat er is gebeurd. Vorig jaar was het nog allemaal goed, nu is het allemaal niet meer goed. Je moet geopereerd worden aan je hart. En het is best wel een flinke ingreep. Ze moeten eigenlijk 2 ingrepen doen. Waarschijnlijk een nieuwe kunstklep geven. Plus er moet nog een soort kunststof om je vernauwing bij je slagader, want anders knapt die. Nou, ik zat daar echt van, hè? Maar ik zou toch terug gaan naar de Filipijnen? Ik snap het gewoon niet. Van, ik wil eigenlijk gewoon weg. Ik wil gewoon dingen doen en in één keer wordt je leven helemaal stilgezet. Dat was een heel heftig moment voor me, ook voor je familie en voor je vrienden. In augustus ben ik geopereerd. In mei leerde ik mijn vrouw kennen, in ieder geval toen natuurlijk mijn vriendin. En bij de eerste date zei ik tegen Joelle van, ja, ik wil best met je daten, maar ik moet wel aan mijn hart worden geopereerd. Dat is natuurlijk niet het allerleukste om te horen, maar zij is verpleegkundige toevallig. Zij zei, nee, maakt niet uit, ik ga gewoon met je mee. Ze was heel bijzonder, dat heeft me ook echt wel geholpen om voor haar te kiezen, wat later om haar ook echt de huwelijk te vragen. Maar samen hebben we dat meegemaakt en ook voor je familie, voor je ouders, voor je vrienden. Hele heftige ingreep. Je moet van tevoren moet je formulieren intekenen of tekenen dat er zoveel procent kans op overlijden is. Ja, dan ben je 24, het is nu 4,5 jaar geleden. Ben je 24 en dan zit je gewoon tegenover zo'n arts. En dan moet je een formulier tekenen met allemaal dingen wat kan gebeuren en complicaties. En je wordt helemaal gek, zeg maar, in die zin. Maar toen merkte ik echt van, waar is God, het woord van God? En elke minuut die ik in de Bijbel heb geïnvesteerd, is het zo waard geworden. Elke minuut die ik voor God bezig ben geweest, elke seconde bewijzen van dat ik God heb aanbeden en dat ik gewoon met God bezig ben geweest in mijn leven, kwam tijdens die operatie gewoon eruit. Ik weet nog, de laatste avond voordat ik geopereerd werd, sliep ik met andere mensen op de kamer. Een man met kanker, een man met best wel, ja, van alles en nog wat door elkaar heen. En die avond was die man, die had dezelfde operatie als mij. Die zou ook aan zijn hart worden geopereerd. En hij zat heel gespannen op bed. Hij zat op zijn bed zo van helemaal te trillen. En ik liep naar hem toe, want ik was eigenlijk echt wel vrij relaxed. Ik zei tegen hem van, meneer, wat is er aan de hand? Hij is zo, ja, ik vind het allemaal zo spannend, hè, de operatie van morgen. Ik zeg, wat gaat u krijgen? Hij zegt zo en zo. Ik zeg, oh, dat heb ik ook morgen. Ja, ik vind het ook wel spannend, maar ik geloof wel echt in God. En ik geloof wel echt dat God mij en u gaat helpen, zeg maar. Hij is zo, ja, ik ben wel christelijk ooit katholiek of zo opgevoed, maar ik geloof nu verder niet meer. Ik zo, ja, mag ik voor u bidden? Want ik geloof gewoon dat God u rust wil geven, weet je wel. Want God geeft rust aan mij en ik geloof ook dat hij dat voor u wil. En die man zegt zo, ja, mag wel, mag wel. Dus ik, mijn handen over zijn handen heen en ik zei, God help, ik had zijn naam al gevraagd, ik zei, God help hem om gewoon rust te geven, help hem om vertrouwen te geven nu. En dat hij gewoon, u mag vertrouwen dat het goed gaat komen morgen, et cetera. En zo ging ik mijn operatie in. En de volgende ochtend werd ik opgehaald. En ik weet nog heel goed, ik had 13 doktoren om me heen. Nou, je wordt er gewoon binnengebracht in de zaal. En de arts vraagt dan nog van, oké, Frank, zometeen gaan we aan je sleutelen bewijzen van. En ze zijn ook best wel, ze zeiden ook van, we zagen echt je borstkas open. Dus ik ben echt een beelddenker. Dus ik zag helemaal zo'n zaag over mijn borstkas en zo. Dat is in ieder geval hoe ik dan in ieder geval dacht. Maar in ieder geval, diezelfde man die zei van, wil je nog wat zeggen tegen ons? En ik zei van, nou eigenlijk wil ik nog wel wat zeggen, want ik geloof in God en ik geloof gewoon dat wat er ook gebeurt, het komt goed. Dus in die zin van, ik hoop voor mijn familie en vrienden dat ik het gewoon mag halen en dat ik gewoon gezond hier uitkom. Maar ik weet ook dat als het niet goed gaat en ik kom hier te overlijden, dan is dat ook goed, zeg maar. Dan weet ik gewoon waar ik naartoe ga, want ik ga naar God. Ik ben dicht bij God en God houdt van mij. En ik kan eigenlijk helemaal niet wachten om naar God te gaan. Ik heb daar heel veel zin in, maar ik hoop nogmaals voor mijn familie en vrienden dat het niet zo is. En dat ik gewoon nog tijd mag doorbrengen op deze aarde. En die artsen keken allemaal zo van, hè? Zo'n jongen van 24, waarom is hij niet bang? Waarom is hij, want vaak maakt het natuurlijk best wel veel spanning mee bij mensen. Maar ik kan alleen maar zeggen dat God het was die me deed. Want God hielp me gewoon door die periode. En op de moeilijkste momenten van mijn leven ervoer ik God, zeg maar, zo dichtbij. Hij gaf zoveel rust. En dan heb je die vrouw die al die naalden geeft, die anesthesist of zo, ik weet niet precies het goede woord. Iemand uit de zorg hier, die weet het vast. Die geeft dan die prik. En ik kreeg ook hier eentje en ik keek die vrouw recht in de ogen aan. En die vrouw, ze keek nog helemaal verdaasd van, wow, ja, ik ben eigenlijk ook christelijk. Maar dat je er zo open voor uitkomt en echt bizar. En zo op een gegeven moment, ja, en dan ben je zo in één keer weg. Maar ik weet nog, zo ging ik mijn operatie in. En gelukkig ben ik er heel goed vanaf gekomen. Is het allemaal goed gegaan, heb ik een kunstklep gekregen. En is het allemaal goed nu. En toen kwam ik uit de operatietafel. En dan word je high van de morfine natuurlijk. Dus je krijgt een beetje drugs, een soort van drugs natuurlijk. Maar bij mij ging dat helemaal de Bijbelkant op. Omdat ik weet niet wat er was, maar ik ging allemaal psalmen helemaal uit mijn hoofd. Ik helemaal door de zaal van, gelukkig is de mens die niet meegaat met die kwaad doen. Die de weg van zondags niet betreedt, bij sporters niet aan tafel zit. Maar vreugde vindt in de wet van de Heer. En dan kwam de verpleegkundige langs, die heette Jelmer. Ik zei, hey Jelmer! En helemaal zo, ik was helemaal hype, maar dat komt gewoon door dat spul. En ik zei ook dingen over mijn moeder van, mam, je bent echt mooi man. Ik snap papa wel dat hij voor jou heeft gekozen. Allemaal van die dingen die je nooit zou zeggen, of in ieder geval niet snel zegt. Maar in ieder geval, ik was blij dat ook zeg maar, het woord van God echt gesleuteld was in me. En uiteindelijk had ik een bacterie opgelopen tijdens me, of in ieder geval kwamen ze achter. Dus ik moest in isolatie, dat was eigenlijk heel gunstig, want daardoor mocht ik een kamer helemaal voor mij alleen. Dan heb ik samen met Joella dat beetje meegemaakt. Enige nadeel was, ik was thuis na 10 dagen ongeveer, mocht ik naar huis. En toen kreeg ik weer een complicatie. Dat was heel pittig, want ik ging terug naar huis en op een gegeven moment waren mijn vrienden geweest overdag. En mijn vrienden waren weg en mijn ouders die vonden mij een beetje gek doen. Dus die zeiden van, wie waren hier net? Ik zo, oh, waren hier mensen? Ik weet nergens van. Er ging mijn bloedafvoer naar mijn hersenen was niet helemaal goed, wat een acute verwardheid was. Maar er was ook meer, er was iets met mijn bloedzakje wat niet helemaal goed was, maar dat wisten we toen nog niet. Ik heb nog een nachtje thuis geslapen, volgende dag moest ik toch al naar Groningen toe. 1 echo gehad en tijdens de lunch kreeg ik meteen een belletje en de arts zei, Frank, het is echt shit om te horen, maar je moet weer geopereerd worden. Je wordt direct nu geopereerd, per direct. Dus ik zat daar in het UMCG, in het ziekenhuis in Groningen. En ik zag de arts gewoon bij de voordeur van de poli. Stond hij me al op te wachten. En ik zat bij die lunch en ik dacht, wat? Ik kwam eigenlijk gewoon even om te checken dat alles goed was. En ik zelf ben dan even een beetje, je leeft op een soort adrenaline. En ik zie die arts staan en ik denk, ah nee, niet weer. Maar ik pakte mijn notities erbij in de polikliniek. Mijn vader was even weg, die was even de stad ingegaan. Want die dachten dat alles wel goed zou zijn. Joella was wel bij mij. En ik zat in de polykliniek, Joella was best wel emotioneel, wat ook logisch is. En ik schreef gewoon, ik zei, God, ik snap het niet. Ik vind het vreemd. We hebben zo'n grote berg moeten overgaan en nu moeten we weer zo'n grote berg. Ik hou ervan om mijn hart uit te schuiven naar God. Dus ik schreef het in mijn notities. Ik schreef gewoon, help me, nog 1 keer. We gaan nog 1 berg weer door. De ene berg zijn we over geweest, we gaan de andere berg ook gewoon doen. Ik weet niet, op een of andere manier kom je in een soort overlevingsmechanisme. En ik voelde weer die rust van God. En ik moest mijn vader bellen van pap, kom maar terug naar het ziekenhuis per direct. Want ik moet weer geopereerd worden. En mijn vader die kwam de polykliniek binnen. En helemaal huilend kwam hij zo op mijn borstkas. En mijn vader is echt een hele nuchtere boer. Dus dat is echt heel bijzonder. En dat, ja, voor zo'n moment zou ik wel duizenden euro's over hebben om dat ooit bij mijn vader gehad te hebben. Maar nu gebeurde het gewoon. Het overviel ons allemaal, zeg maar. Maar uiteindelijk had ik hier Joella huilend, mijn vrouw huilend op mijn borstkas. En hier had ik mijn vader huilend op mijn borstkas. En zelf was ik eigenlijk best wel zo van, nou, we gaan het gewoon nog een keer doen. En niet met een blij gezicht. Ik vond het vreemd, zeg maar. Ik had nog steeds de vraag, waar bent u, God? Maar omdat ik het al een soort van proces en een plek had gegeven met God, omdat ik de kracht voelde van God dat hij me weer ging helpen wat hij al had gedaan, kon ik gewoon hun een beetje troosten en kon ik gewoon zeggen, het komt goed. Het komt echt goed. Maak je geen zorgen. En ik had dus net geluncht, dus ik mocht niet direct geopereerd worden. Ik moest even wachten tot mijn lunch eruit was. En nou, dat was gewoon, die avond heb ik gewoon al mijn vrienden gebeld. Ik zeg, maak jullie geen druk. Het komt goed. God is bij me. En helemaal, ook wel huilend. Ik was ook wel emotioneel. Maar wel echt zo van, het komt goed. God gaat het doen. En we hadden christelijke muziek op de hele avond. En ik voelde echt dat God het ging doen. En die filmpjes heb ik nog steeds. Als ik ze zie, word ik heel emotioneel. Want ik weet nog wat ik voelde op dat moment. Het was echt een soort overlevingsmechanisme. Van God is goed en God is betrouwbaar. En elke, ja, wat ik al zei, elke minuut die ik in God heb gestoken, was het zo waard. En dat heb ik tijdens die periode zo duidelijk ervaren. En gelukkig na die operatie was alles goed. Mocht ik naar huis en mocht ik verder herstellen. En tot de dag van vandaag is gelukkig alles goed met mijn hart. Het enige wat is gebeurd, 7 maanden na mijn hartoperatie, ging ik weer voetballen. Vet snel natuurlijk, 7 maanden na die hartoperaties, maar ik voelde me fit. En op de eerste training scheurde ik mijn andere kruisband. Dus ja, in 3 jaar tijd, 1 kruisband, 2 hartoperaties en toen scheurde ik mijn andere kruisband. Ja, toen dacht ik wel even van, hè, ik ben zoveel voor God bezig en dan elke keer alles wat ik wil doen, komt elke keer weer iets op dat ik het weer niet mag. En tot de dag van vandaag heb ik die nog niet laten helpen, want ik ben een beetje klaar met operaties, zeg maar. Ik heb geen zin om weer helemaal te revalideren, want het was echt een pittige operatie qua herstel. Maar nu dus wel 3 jaar mijn eigen fitnessbedrijf en ik kan alles erom doen met mijn knie, zeg maar. Maar in ieder geval, ja, soms kun je gewoon dingen meemaken wat je niet helemaal snapt. Maar ik geloof gewoon dat God je wel overal bij wil staan. Ik snap nog steeds niet waarom ik zoveel fysieke dingen heb mee moeten maken, maar ik heb wel elke dag gezien dat God goed is. Ik ben dus nu bijna 30, dus ik ben 12 jaar nu echt intensief met God bezig. En er is geen dag, zeg maar, dat hij mij in de steek heeft gelaten. Geen dag dat ik hem niet heb ervaren, zeg maar. Wel op verschillende levels ervaar hem natuurlijk. Maar God is zo betrouwbaar en zijn woord is zo, ja, ik kan niks anders meer dan, zeg maar, gewoon van God houden. En ik zie het ook echt als een win. Dus soms vraag je misschien af van waarom zou ik geloven. Maar zeker als je de dood in de ogen hebt gekeken, leven en dood, dan zie je echt dat als je God niet hebt en je hebt niet die rust, dan wordt het gewoon heel onzeker. En wij hebben, als we Gods kinderen zijn, mag je gewoon weten dat je naar de hemel gaat en dat een hiernamaals is waar alles goed is. En daar kijk ik gewoon heel erg naar uit, maar tegelijk hoop ik nog op een heel lang leven hier natuurlijk. Maar zie het echt als een win, dat je gewoon elke dag met God op mag trekken. En is het makkelijk? Nee, niet altijd. Soms zijn er ook dingen waarvoor je bijvoorbeeld naar een psycholoog moet. Zelf ben ik naar een traumapsycholoog geweest voor het hele project wat ik heb meegemaakt met mijn hart. En ben ik 3-4 maanden bij een traumapsycholoog geweest, wat me heel erg heeft geholpen. Dus het is niet zo dat je bewijs van met de Bijbel, dat je dan moet denken dat je niet naar een psycholoog kan gaan of iets. Dat kan allemaal met elkaar, zeg maar, in principe. Maar hoe zit jij erin? Hoe is, zeg maar, jouw relatie met God en ook gewoon als je moeilijke dingen meemaakt in je leven, hoe is dat dan voor jou? Wat voor vragen stel je aan God? Voel je ook dat je die vragen mag stellen? En dat is iets wat je gewoon mag leren, wat David ons in de Bijbel leert. Al je emoties mag je bij God. Je waarom vragen, waarom dingen gebeuren, mag je gewoon bij God brengen. En doe het op jouw manier. Misschien ren je het liefst een weiland in en schreeuw je het naar God uit, zoals je ook in het filmpje kon zien. Misschien doe je het door middel van muziek. Misschien doe je het door middel van kletsen met vriendinnen, met vrienden, met familie. Maar praat erover met mensen. En probeer echt ook, dat is wat ik jullie mee wil geven, in het woord van God te duiken. Het is het zo waard. En hoe kan je werken aan je relatie met God? Nog 2 kleine puntjes om je wat tips te geven. Ik zie het een beetje als een soort relatie. Kijk, Ik ben ondernemer, ik ben zzp'er, ik ben heel veel onderweg. Maar als ik mijn vrouw beter wil blijven leren kennen, moet ik haar blijven zien. Moet ik met haar blijven afspreken. Dus je moet tijd doorbrengen, zeker als je ook een vriend of vriendin hebt, of man of vrouw. Dan weet je dat je gewoon tijd moet doorbrengen. En zo is het eigenlijk met God ook. Alleen het bijzondere aan de relatie met God is dat God jou altijd wil. Dat is best bijzonder, toch? Dat aan de andere kant sowieso altijd liefde is. Maar het is aan jouw kant om ook naar God te gaan en tijd aan hem te geven. We hebben zoveel tijd voor van alles en nog wat. Ik zelf ook, zit veel op Instagram, veel op TikTok. Maar uiteindelijk is het ook zo belangrijk dat je gewoon tijd met God doorbrengt, op jouw manier. En nogmaals, het is het echt zo waard en het helpt je met je waarom vragen. Dus iemand die jou sowieso wil, en als je iemand beter wil leren kennen, met daten zie je dat ook heel erg. Je gaat afspreken om degene goed te leren kennen, zo mag je God ook leren kennen. En hoe goed ken jij God? Hoe goed weet jij wie God is en wat hij met jouw leven wil? Probeer echt tijd met hem door te brengen. Op jouw manier, wat bij jou past, want dat is voor iedereen kan het anders zijn. En meer tijd met God, dat is wat ik geloof, is wel minder waarom vragen. Omdat God je gewoon die rust kan geven. Wat ik zelf heel erg heb ervaren, maar ik gun dat jullie ook. Tijd met God is echt de key. Dat kan je doen door Bijbel lezen. Wat ik zelf heel veel doe, zijn leesplannen. Je hebt de YouVersion app. Ik weet niet of je die ooit hebt gezien. Dat is een Bijbel app, is gewoon over de hele wereld. Wat ik doe, is dat ik met vrienden leesplannen doe. Dus je kunt gewoon vrienden uitnodigen. Kun je bijvoorbeeld met familieleden doen of wie dan ook. Iedereen moet de YouVersion app hebben en dan kun je gewoon samen Bijbel lezen. En dan zie ik ook als mijn vrienden een dag hebben overgeslagen, dan kan ik ze appen van, hey, vriend, je moet in de Bijbel, want je hebt de leesplan gemist. En je hebt topics over alles, over genade, over liefde, over verdriet, over relaties, over alles wat je wil zijn de topics. Echt een hele goede app. Kan misschien voor jou werken. YouVersion, de Bijbel app. Maar soms kan bidden ook al heel moeilijk zijn. Ooit heb ik zelf geleerd, zeg maar het handgebed. Dat je begint, doe ik elke avond op mijn knieën in bed. En dan begin je met de duim, dan begin je met danken. Te danken voor alles wat God heeft gedaan die dag en wat je hebt meegemaakt of het begin van de dag. Daarna de wijsvinger van de wereld, dat je ook bidt voor de wereld. Voor wat er allemaal gebeurt, ook met de oorlogen en alles wat er gebeurt. Daarna de middelvinger, en die staat dan voor mijzelf, dus voor jezelf. Gewoon voor je, ja, voor wie je bent en voor je mensen om je heen, et cetera. De ringvinger van reinigen, dus dat je ook echt vraagt dat God je wil reinigen voor alles wat je niet goed doet, is ook belangrijk. En de pink van prijzen, dus dat je ook echt eindigt met gewoon God te prijzen voor datgene wat God heeft gedaan. Dat zou misschien een gebed kunnen zijn wat je helpt. En verder probeer gewoon de Bijbel te openen. Werk aan je relatie met God. Elke minuut die je in God investeert is het gewoon waard. We gaan nu een mooi lied zingen als het goed is. You Say, dat is ook een lied wat gaat over wat God over jou zegt. En in ieder geval hartstikke bedankt voor jullie aandacht. En hopelijk kunnen jullie aan je relatie met God lekker werken. Daar wens ik jullie heel veel zegen bij.
duizend generaties die knielen in aanbidding. Als we dat zingen, dan klinkt het zo heel gewoon. Maar uiteindelijk, als je erover nadenkt, vanaf Adam zijn er generatie op generatie zijn er mensen die in God geloven. Die hebben geworsteld met dingen, die hebben genoten van dingen, maar die zijn ons allemaal voorgegaan. En dan mogen we samen zingen, maar je mag je ook aangemoedigd voelen. Als je even niet weet, of als je even de weg kwijt bent en je vraagt je af, waar is God? Dan zijn er zoveel mensen die al in de hemel zitten, of die ons misschien wel aanmoedigen, juichen van zet hem op, ga door. Wij zijn je voorgegaan. En als je dat beseft en beseft dat je dus never, nooit alleen bent, maar dat David, waar hij net over sprak, ons is voorgegaan met zoveel liefde voor hem, dan kan je alleen maar, denk ik, je gemotiveerd voelen of je in ieder geval opgebeurd voelen, gecoacht voelen. En we gaan nu het volgende lied zingen, het Voor Altijd Heilig. En misschien is het mooi dat in het refrein in de hemel klinkt, en dan heb je, misschien kan even gebied worden, in de hemel klimt, de mannen dat zingen en dat de vrouwen dan zingen, meiden dan zingen, heilig. Dan kunnen we elkaar een beetje afwisselen.
Thank you.
Nou, dat was de preek. Ik vond hem echt ontzettend mooi. Dankjewel, Frank. Ik heb ervan genoten en ik hoop jullie ook. Ik hoop dat u ook binnen is gekomen dat God er altijd is. Als je nou door een hartoperatie gaat of een kruisband scheurt of wat anders. Hij is er wel. Wij gaan straks bidden. En ik heb hier een mand staan, de gebedsmand. En onder jullie stoel, of ik denk dat jullie hem onder jullie stoel hebben gelegd of naast je, ligt een papiertje en een pen en daar mag je een punt opschrijven. Waarvoor, ja, die je graag naar God wil brengen. En dat mag anoniem, je mag je naam erop schrijven. En die mag je dan in een mand stoppen. En dan ga ik daar straks voor bidden voor een paar punten. En we zetten hem straks bij de uitgang. Dus als je weggaat, dan mag je een papiertje meenemen. En dan mag je daar thuis voor bidden, zodat alle punten die hier in de gebedsmand worden gedaan, die dan ook naar God mogen gaan, dat hij mag horen en dat hij mag verhoren. Dus willen jullie dat doen en ondertussen luisteren wij het lied Oceans.
Yeah.
heb er even een paar gepakt. En de rest die staat straks daar. Mag ik met jullie in gebed gaan? Lieve Heer, Vader in de hemel, wij komen tot u met ons hart, met onze ziel, met alles dat wij hebben. Wilt u zijn voor de, wilt u zorgen dat de oorlogen stoppen in de wereld? Vrede in Gaza, vrede in Oekraïne, vrede in Syrië. Zoveel landen waar oorlog is, Heer. En landen waar mensen niet mogen geloven, waar mensen achtervolgd worden. Heer, het is heftig om te horen dat er zoveel haat is in deze wereld, terwijl u zo groot bent en zo krachtig en liefdevol. Heer, we hebben nou gepraat en gepreekt over waar bent u? Maar soms vraag je als jongere af, waar ben ik? Wilt u zorgen dat de jongeren die hier zitten zichzelf niet kwijtraken? Dat ze zich voor zichzelf kunnen zorgen, dat ze zichzelf ook lief hebben zoals u hun lief heeft. Heer, ik wil u bidden voor uw schepping en ik wil u danken voor uw schepping, want u heeft deze wereld zo mooi gemaakt. Zoveel dieren in de natuur en vissen in het water en de bomen en het weer en de zon en de seizoenen. Heer, ze zijn zo mooi. Uw kracht, u kunt dat zien buiten. Dat is geweldig. Heer, ik wil u danken voor iedereen die naar deze dienst is gekomen. Dat ze veilig zijn gekomen en ik hoop dat ze genoten hebben van deze dienst. Heer, dat zijn de punten die ik heb gepakt en heb gebeden. En deze mand waar al onze punten in zitten, al onze zorgen of juist dankgebeden, wilt u zorgen dat die ook worden verhoord? Want u weet wat hier in deze mand zit. U weet wat er omgaat in ons hart, in onze ziel en in ons hoofd. Want soms is het echt moeilijk, want waar bent u? Loop ik alleen of loop ik samen met u? Heer, wilt u zorgen dat wij dat allemaal ervaren, dat wij in deze moeilijke tijd naar u kunnen gaan, Heer? Want u bent voor ons. Wij zijn christenen en ook als we niet christen zijn, u bent er. En wilt u zorgen dat wij dat ervaren, dat wij dat mogen voelen, dat wij kunnen denken, ik zit zwaar en ik zit diep en ik heb het moeilijk en ik ga van het dal af of ik moet echt een berg op. Maar u bent bij mij. Wilt u zorgen dat wij de Bijbel lezen, dat wij bidden en dat wij tot u komen. Want u bent er voor ons. Heer, wilt u de zonden die wij doen en hebben gedaan, wilt u vergeven? Dit bid ik in u en dank ik u in Jezus' naam. Amen. We zijn ook gelijk aan het einde van deze dienst gekomen. We hebben de collecte, die doen we deze keer aan het eind. En de collecte is voor Future for Young People. Hier is de QR-code, die kan je scannen. Misschien klinkt dat helemaal niet bekend. Future for Young People is een organisatie in Gambia. En daar en overal anders is een toekomst voor die kinderen en die mensen helemaal niet vanzelfsprekend. En deze organisatie verzamelt geld. En dan organiseren ze culturele projecten voor kinderen van 4 tot 25 jaar. Dus daarvoor is de collecte. Hiernaast zingen wij nog het lied Houd Vol. En dan is de dienst afgelopen. De soos is open, dus kom gezellig een drankje drinken. Lekker even napraten. Fijne avond.
mooiste wat je de anderen ook kan toewensen. Dus dat is wat we ook jullie willen toewensen. Dat God deze week voor je, naast je, onder je, boven je, maar vooral ook in je is. Voor deze komende week. Well,